Be worse on the law. Ja, ik moet een beetje zo doen om u een beetje te kunnen zien, want ik sta in het licht staan. Dat vindt u wel weer lekker, denk ik. Dan ziet u me een beetje. Dus het is wel goed zo. En zo meteen had ik mijn hand weg, maar nog even zo. U hebt een mooie, ja, ik weet niet wie precies het uitgezocht heeft, maar u hebt een mooi thema uitgezocht. Vanmorgen mag ik spreken over één ding ontbreekt je. En vanmiddag mag ik spreken over één ding is nodig. Dus tweemaal één ding. En vanmorgen over één ding ontbreekt je. En dat gedeelte waar dat in staat, wil ik eerst met u lezen uit Marcus 10. Ja, als u een Bijbel bij u hebt, dan moet u meelezen. Marcus 10, vanaf vers 17. U hebt hem misschien thuis gelaten omdat hij een beetje zwaar of groot is, maar ik hoop wel dat het uw lievelingsboek is, zo even ertussen toe. Ik mag op 1 mei spreken in België op de Bijbeldag. Daar staat de Bijbel centraal. Daar ga ik geweldig pleidooi houden over de Bijbel, want hoe moet je nou verder als je niet regelmatig dagelijks uit het woord van God leest? Is het enige boek wat hij ons gegeven heeft. Is het enige boek waaruit hij ons tevoorschijn komt. En daarom, ja, leven en weinig met de Bijbel doen, geestelijk leven en weinig met de Bijbel, is buitengewoon moeilijk. En om even somber te beginnen, wij leven in een moeilijke tijd, vind ik, voor christenen. Het is voor jonge mensen veel moeilijker om de Heer Jezus te volgen nu dan toen ik jong was. En ik vraag me af hoeveel jonge christenen er over 5 jaar nog zijn die in staat zijn om bijvoorbeeld 1.5 uur lang in de Bijbel te lezen. Moeten we niet onderschatten, want wij... Er worden allerlei dingen uitgevonden tegenwoordig, dat weet je, die zo flitsend zijn. En, ik hoop dat jullie hem allemaal afgezet hebben, dat denk ik wel. Maar die zijn zo flitsend, die trekken zo voortdurend je aandacht, dat zo'n saai boek waar alle letters stilstaan, waar je niet kunt klikken. Ik vraag me echt af. Hoeveel jonge mensen, jonge christenen, nog in staat zijn om bijvoorbeeld elke dag 1.5 uur in deze Bijbel te lezen? En daar heb ik grote zorgen over. Ik heb geen zorgen als het gaat over het plan van God, want God is God. En God laat nooit varen in het werk wat zijn hand begon. Wat die eenmaal begonnen is, dat maakt hij af. Daar hoeven we ons echt niet bezorgd over te maken. God komt er wel uit. Hij bereikt echt zijn doel, daar is die God voor. Maar dat we een moeilijke tijd tegemoet gaan, zeker voor jonge mensen en de ouderen die hier zijn, denk maar eens aan je kinderen. Denk maar eens hoe moeilijk of het langzamerhand wordt om ze mee te krijgen naar een samenkomst, waar ze 1 uur moeten luisteren naar iemand. Het wordt er niet makkelijker op. In die zin hoop ik dat ik nog een tijdje mee mag. Klinkt een beetje gek, maar dat hoop ik eigenlijk. Nog een tijdje mee mag doen. Al is het alleen maar om te proberen jonge mensen te mogen helpen. Dinsdag mocht ik spreken voor 100 studenten. Ja. Ik vind het zo grandioos dat dat nog kan allemaal. Zowel in Nederland als in België. En daar ben ik ook heel dankbaar met deze dag dat jullie er allemaal zijn. Ik hoop dat we een dag hebben die niet alleen voor vandaag fijn is, maar die iets oplevert wat we in de eeuwigheid nog terugzien. Een dag die iets in beweging zet in uw innerlijk leven, wat morgen ook werkt. En over 1 jaar nog, en over 10 jaar nog, en over dat heen. Tot aan uw laatste snik. Dat kan God ons geven. Nou zijn we geweldig afhankelijk van hem. Ik kan, ja, kan voor hem in die zin natuurlijk niks. De enige die wat kan vandaag is God. Maar wel vertrouwen dat hij dat doen zal. Maar daardoor drukt ook je geweldige onmacht, bij mij tenminste wel, enorme onmacht om iets te doen wat kostbaar is in het koninkrijk, want alleen God kan het. En u hebt sommigen kennen de naam van Corrie ten Boom, anderen hebben haar misschien nog persoonlijk gekend. Ik heb haar goed gekend en vaak voordat zij ging spreken, bad ze tot de Heere God: Heere God, wil u mij helpen om u niet in de weg te staan? Nou, dat is ook mijn gebed. Help me, Heer, om u niet in de weg te staan. En nou wil ik het gedeelte lezen waarin het thema van vandaag dus terug te vinden is: één ding ontbreekt u. En dat vinden we in Markus 10, vanaf vers 17. En toen Jezus op weg ging, liep iemand op hem toe, viel op de knieën en vroeg hem: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te bereiken? En Jezus zei tot hem: Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Gij kent de geboden. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis geven, ge zult niets ontvreemden. Eer uw vader en uw moeder. En hij zei tot hem: Meester, dat alles heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief en zei tot hem: één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop al wat je hebt en geef het aan de armen. En je zult een schat in de hemel hebben. En kom hier, volg mij. Maar zijn gewaad betrok bij dat woord en hij ging bedroefd heen, want hij bezat veel te goederen. En Jezus, rondziende, zei tot zijn discipelen: Hoe moeilijk zullen zij die geld hebben het koninkrijk Gods binnengaan? En zijn discipelen waren zeer verbaasd over zijn woorden. Maar Jezus antwoordde wederom en zei tot hen: Kinderen, hoe moeilijk is het koninkrijk Gods binnen te gaan? Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het koninkrijk Gods binnen gaat. En ze waren nog meer geslagen en zeiden tot elkaar: Maar wie kan dan behouden worden? Jezus zag hem aan en zei: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. Petrus begon tot hem te zeggen: Zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn u gevolgd. Jezus zei: Waar, ik zeg u, er is niemand die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijs te geven om mij en om het evangelie, of hij ontvangt 100-voudig terug. Nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Even naar die ene jongen dus terug, die rijke jongeling, daar staat dus van, maar zijn gezicht betrok bij dat woord en hij ging bedroefd heen. Het is niet zo'n vrolijke geschiedenis, veel. En we zijn allemaal een beetje bang als je in de samenkomst komt en de voorganger gaat over dit verhaal spreken, want dan weet je wel waar het op neerkomt, dat gaat geld kosten. Heel triest verhaal eigenlijk, want het heeft iets van een examen, vind ik. Je hebt voor alle vakken een voldoende. En voor één vak kom je nou net een puntje tekort. Exact. Of je doet je rijexamen en je rijdt perfect. Alles gaat goed. Ook in je theorie was je geslaagd. Alles gaat goed. En laat er nou net bij die oversteekplaats zo'n oude dame oversteken die je te laat ziet. En hij moet ingrijpen en op de rem trappen. Ja, alles ging goed. Maar één ding, dat zegt die instructeur misschien later wel, die rij-examinator. Ja meneer, dat ging fantastisch, maar één ding ontbrak u. U zag die oude dame niet. Wat hebben we hier ook? Dit is toch geweldig als je ziet, daar komt een rijke man, dat kun je zien aan zijn kleren. De Bijbel vertelt het ook, dat hij rijk is. En hij ontmoet Jezus en het eerste wat hij doet is midden op straat neerknielen. Dat doe je niet zo makkelijk als je rijk bent. Dan heb je kapsones, dan ben je gewend dat een ander een beetje voor jou buigt als een knipmes, maar dan ga je niet zelf op de knieën. Maar dit is een man die tienen haalt in bepaalde opzichten. Als het gaat om nederigheid, midden op straat waar iedereen bij staat, knielt hij neer voor Jezus. Wat een fantastische man, hè? En dan komt hij met die opmerking, goede meester. Dan zegt hij, Jezus, dan moet je wel nadenken wat je zegt natuurlijk. Want niemand is goed dan God alleen. Dus als je mij goede meester noemt, ja, dan zeg je eigenlijk dat ik God ben. Dan zit je er niet naast, dat zegt de Heer Jezus allemaal niet zo. Maar dat is wel voor deze man om na te denken. Als je dat zegt, goede meester, dan heb je waarschijnlijk wel door wie ik ben. Want niemand doet dat God alleen. En dan komt hij met zijn vraag, Heer, wat moet ik doen om het eeuwige leven te werven? Vindt u dat nou niet een mooie vraag? Dat is toch ook een beetje een vraag waar we allemaal mee zitten. En we weten dat dit maar kort duurt hier. Dit leven en dan komt er een eeuwigheid achteraan. U zit trouwens in een heel apart gebouw, weet u dat? Dat heet de steiger. U weet wat een steiger is. Een steiger, dat is als je een huis gaat bouwen, dan zet je daar steigers omheen om dat huis te kunnen bouwen. Maar stel u zich nou eens voor, u laat een nieuw huis bouwen en er komt een bouwer. En die man die zet daar een klein eentje op weg en dan zet hij die steigers neer. En dan geeft hij zijn personeel opdracht om die steigers eerst eens een keer flink roestvrij te maken en goed te schuren en ze dan in de grondverf te zetten. En als het in de grondverf staat, dan geeft hij zijn opdracht om het opnieuw te schuren en dan moet het in de lak. En is nog niet naar zijn zin en dan gaat hij weer schuren en dan weer. Die man is eindeloos bezig met die steiger en het huis staat stil. Nou, de Bijbel gebruikt andere woord, gebruikt voor tent en huis. Maar steigers, als Paulus in die tijd steigers had gehad, had hij zeker dat woord gebruikt. Want een steiger is een prachtig beeld van uw lichaam. En u weet, straks wordt het afgebroken. 70, 80 jaar, en dan is het over en uit. Dan wordt u begraven, dan is de steiger van geen enkel nut meer. Maar, dan moet die steiger wel iets opgeleverd hebben. Als een huis uit de steigers gaat, kun je zien hoe het huis eruit ziet. U gaat aan het eind van uw leven uit de steigers. En dan is het de vraag, wat is er dan zichtbaar? Is er dan dat eeuwige huis waar Paulus in 2 Korinther 5 zo nadrukkelijk over spreekt, een van die vele woningen van het huis van de Vader? Is er gedurende je leven in die steiger dat huis ontstaan? En het is natuurlijk heel gek wat die bouwer deed, zeggen, nou die man die klopt niet helemaal. Nee, maar bent u zich bewust, dat geldt vooral voor de vrouwen, maar de mannen kunnen er ook wat van doen. Wat een aandacht toch wij aan de steiger geven. U gaat voor de spiegel staan en u bent er voorlopig nog niet voor weg. Zeker als je in een bepaalde leeftijd zit, een beetje vooraan hier, denk ik. Ik zie er wel een aantal. Ja, dan maak je daar flink werk van. Het is ook niet verkeerd, want ieder mens ziet je buitenkant. Dus het is ook wel leuk om aan de buitenkant goed uit te zien. Toch? Er is niks verkeerd aan. Maar als dat het enige is. En kijk dan naar televisie, bijvoorbeeld reclame. Het gaat bijna allemaal over de steiger. We worden voortdurend aangespoord om alle aandacht aan de steiger te geven. Of dat nou te maken heeft met joggen, of met wat je eet en met wat je drinkt, en maar ook alle cosmetica die erop gaat. Die steiger is eigenlijk het belangrijkste van ons leven. En straks wordt die afgebroken. weten we allemaal wel, maar ja. En dan laat God ons uit zijn woord zien dat die steiger alleen maar bedoeld is om een huis te bouwen, een eeuwig huis. Zo noemt de Bijbel. Wat tot in alle eeuwigheden meegaat. En hier wordt bepaald in hoeverre het huis uit de velden komt. Voelt u, we hebben het niet over flauwe dingetjes. We hebben het over zaken die zo wezenlijk zijn. We hebben het niet over de steiger. En nogmaals, die is niet onbelangrijk. Maar we hebben het over het eeuwige huis. Wat God bouwen wil. En u weet van mij, ik gebruik graag de uitdrukking, je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. En als je zoekt, kijk, als dat kreten zijn, doe je er niet veel mee, maar als het gaat leven, dan ga je alle aandacht fixeren op dat huis, op die geest die in je is, dat innerlijk leven wat in je is, wat gemaakt is voor eeuwig, terwijl dit lichaam maar voor tijdelijk is. De steiger, toen ik hier naartoe reed, drong dat ineens tot me door. Ik dacht dat een prachtig gebouw had. De steiger. En dan dus dat thema, één ding ontbreekt. Terug dus naar die man. De Heer is, als hij dus vraagt, wat moet ik nou doen om zo'n huis te hebben laten? Wat moet ik nou doen zodat in de eeuwigheid het goed zal zijn en u tot uw eer gekomen bent in mijn leven? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En dan zegt de Heer, nou, je kent de geboden. En dan noemt hij er een aantal op. Want dat noemt hij ook niet, maar hij noemt er een aantal op. En die jongen kan oprecht zeggen, Heer, dat heb ik al die geboden gehouden van mijn jeugd. Allemaal betrekkelijk, want als je in zo'n beelden leeft zoals hij met een heleboel arme mensen om je heen, dus je kunt er best wel wat van afdoen, maar toch, zeker voor zijn eigen inzicht, heeft hij vanaf zijn jeugd af aan zich gehouden aan alle geboden die God gegeven heeft. En dat de Heer Jezus dat serieus neemt, blijkt ook uit het gedeelte, want er staat, en Jezus hem aanziende kreeg u lief. Dat lees je, geloof ik. Nee, wel zeker, maar ik geloof dat je dat maar één keer doet. Tuurlijk had Jezus mensen lief, maar dat het zo nadrukkelijk erbij gezegd wordt, Jezus zijn aanziende kreeg hem lief. Dus hij moet gedacht hebben, wat een prachtige vent. Wat een mooie man. Wat een toegewijde jood heb ik hier. Wat een waardevol iemand. En Jezus kijkt naar hem. En het straalt uit zijn ogen. Hij heeft hem lief. Goh. Wat een kostbaar mens. Voelt u. En dan komt de Heer Jezus met dat woord. Eén ding ontbreekt. Waarom zegt hij dat? Als die jongen gevraagd zou hebben. Want dan gaat hij vertellen wat hem ontbreekt. Als die jongen gevraagd zou hebben. Heer, waarom zegt u dat nou? Zou Jezus denk ik rond. En waarom bent u zo hard? Waarom komt u met zo'n hoge eis? Zou Jezus ronduit gezegd kunnen hebben. Omdat ik zoveel van jou hou? Ons thema van vandaag. Eén ding ontbreekt je. Brengt de Heer Jezus bij ons. Omdat hij zoveel van jou houdt. En ik wil eigenlijk drie vragen stellen. Waarom vraagt de Heer Jezus dat aan deze jongen? We gaan er zo mee verder. En de tweede vraag, waarom gaat die jongen er niet op in? En de derde vraag, wat had het hem opgeleverd als hij er wel op ingaat? Nou, die vraag van de Heer Jezus, eerst nog even terug, waarin hij tegen hem zegt, ga heen, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. En je zult een schat in de hemel hebben en kom hier en volg mij. Maar zijn gelaat betrok bij dat woord en hij ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. Waarom maakt de Heer Jezus het nou zo vreselijk moeilijk? Zo verkondigen wij toch het evangelie niet. Wij zouden toch tegen zo'n man gezegd hebben, joh, wat fijn dat je al zo'n eind bent. Geef nou eens wat weg nu en dan, want er zijn mensen die het nodig hebben. En gek, misschien zouden we het gewaagd hebben om te zeggen, let erop, geef je tiende. Maar verder zouden wij niet gaan. Als dit een lid van onze gemeente, allemaal trots zijn dat het Weet je, in onze gemeente daar komt altijd, ja, die willen we nooit van de leven kwijt. We zouden hem nooit voor zijn hoofd stoten, want dit is nou net de parel van onze gemeente. Een man met zoveel aanzien, met zoveel geld, die ook voor de gemeente best bereid is om het een en ander te doen. Dat zit er dik in bij zo'n man. Meer zouden wij niet gezegd hebben, en daar komt Jezus. En die mag daar preken een keer, stel u zich dat maar voor in die gemeente. En die zegt tegen hem, ga heen, verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en kom terug. En je zult de schat in de hemel hebben en kom terug en volg mij. We zouden het de Heer Jezus allemaal kwalijk nemen. Hij zou in onze gemeente nooit meer mogen spreken. Want die man die zijn aangezicht betrok en hij ging bedroefd heen, maar hij had veel goed willen. En wij zouden tegen die spreker zeggen, sorry, maar wij vragen jou nooit meer, want jij hebt ervoor gezorgd dat wij een van de beste gemeenteleden kwijtgeraakt. Ja toch? Dit was voor ons zo'n kostbare man. En hij deed best een heleboel goede dingen. En nou kom jij en je zegt tegen hem dat hij heen moet gaan en alles moet verkopen en dan de armen moet geven. Waarom vraagt de Heere Jezus dat aan deze man? Niet omdat hij een hekel aan hem heeft. Want de Bijbel is er heel helder in. Hij kreeg hem lief. Niet omdat hij scherp wil zijn. Waarom vraagt de Heere Jezus dat? Want je moet niet vergeten. Hij vraagt dat aan hem. Maar hij vraagt dat ook aan jou. Waarschijnlijk vraagt u mij dan ook nooit meer hier. Dit je kan nemen. Waarom vraagt de Heer dat aan hem? Omdat het gewoon niet anders kan dan een volledige overgave aan hem. Alles wat wij achterhouden, één ding ontbreekt u. Alles wat in onze eigen handen blijft, verhindert hem om zijn werk aan ons af te maken. Even een beetje een gek voorbeeld. Je gaat naar de beste kapper van België. En om je haar daar mooi te laten maken. En je gaat daar zitten op de stoel. En die kapper die komt eraan met zijn schaar en met zijn kam. En die wil net beginnen. En op hetzelfde moment sta jij op. En je loopt wat door die zaak heen. En die man die loopt met die gereedschap achter je aan. En het is ook klaar. Op een gegeven moment ga je weer zitten. Maar net als die weer wil beginnen, ga je weer staan. Je loopt eens even naar buiten om te kijken wat het voor weer is. En die kapper die loopt eraan. Dat duurt een kwartiertje. En dan geeft de kapper het op. En dan zegt die klant, en dan ben ik bij de beste kapper van België. En dan zegt de kapper, ja meneer, of mevrouw, als u niet rustig op de stoel zit, kan ik niks meer doen. En God zegt precies hetzelfde. Als je je niet aan mij overgeeft, kan ik niks meer doen. En u bent de almachtige, jawel. Jawel. Maar ik kan alleen maar werken met iemand die ik helemaal heb. Ik denk aan een woord uit Lucas 14, waar de Heer Jezus zegt, zo zal dan niemand van u die niet afstand doet van al wat hij heeft mijn discipel kunnen doen. Kan niet. Het is niet een kwestie van het mag niet. God zit ook niet te zeuren. Maar het kan niet. De Heer Jezus is ons voorgegaan en is vrijwillig naar Golgotha gegaan, waar zijn handen en zijn voeten werden vastgespijkerd. Een volkomen overgave aan de Vader in de hemel. En als er in uw leven iets is wat u vasthoudt, of wat een hogere plek heeft dan de Heer Jezus, komt hij er niet uit. Niet, het mag niet, maar het kan niet. Hij kan niet met u werken als u zich niet volkomen overgeeft. En dat kan op allerlei gebieden liggen. Dat kan liggen op het gebied van geld zoals hier. Waarom zegt de Heer Jezus dit? Omdat hij weet, ja joh, jouw bezit heeft een veel grotere plek in jouw hart dan God zelf. En dat blijkt natuurlijk ook, want die jongen die gaat bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. Ja, want dit is mij veel kostbaarder dan. En dat kan van alles zijn in ons leven. zonde vasthouden. Misschien heb je wel ruzie met iemand. En u bent niet bereid om de eerste te zijn om dat goed te maken. Ja, dan blijft u vastzitten ergens. Kijk, een boot die vast ligt met kabels aan de kade, die kan nooit naar zee. Een vliegtuig wat te zwaar belast is, komt nooit op hoogte. Een luchtballon, zo groot waar je in kan zitten, waar er 4 in kunnen en er gaan er 40 in. Nou, daar kan je jaren in blijven zitten, want er gaat toch de lucht niet in. En ons geestelijk leven gaat niet omhoog. We worden geen burgers van de rijk in de hemelen als we vastgeklonken zitten op de een of andere manier aan de dingen van beneden. En dat kan van alles zijn. Ik moest denken aan een ander voorbeeldje van toen wij in de tijd nog heersten als Nederlanders over Indonesië. Toen waren er heel veel Nederlandse soldaten. En ik heb van hun wel horen vertellen dat zij als een van de bezigheden, dat vonden ze leuk, dat was een hobby, dan gingen ze naar het oerwoud en gingen ze apen vangen. En dat deden ze op de volgende manier. Ze namen een kokosnoot en daar haalden ze een stuk van af, zodat er een gat in zat waar dat klauwtje van die aap precies doorheen zat. En dan legde die kokosnoot, bonden ze vast in een boom. En in die kokosnoot legden ze iets wat glinsterde. Iets van glas of in elk geval iets wat de aandacht trok. En zo'n aapje zag dat en ging op die kokosnoot af en stak zijn klauwtje in die kokosnoot. Dat ging precies. En dan pakte die wat hij zo graag wilde hebben en dan wilde die terug. Ja, dat ging niet. Wel zo. Maar niet zo. En hij was zo geobsedeerd door dat glinsterende voorwerp dat hij weigerde om dat los te laten. En het was voor een soldaat heel makkelijk om het aapje dan te pakken. Want dat aapje bleef maar rukken aan die kokosnoot en wilde dat niet loslaten. En dat aapje verspeelde zijn vrijheid voor een stom ding. Dat kan ook in uw leven. Ik weet niet wat het is, u mag dat allemaal zelf invullen. Ik ga geen concrete dingen noemen. Het kunnen ook zonden zijn. De Heer Jezus zegt, wie de zonde doet is een slaaf van de zonde, dan zit je vast. En wie door de Zoon van God is vrijgemaakt, die is werkelijk vrij. Dan ben je als een vliegtuig wat de lucht in haalt. Dus het kan niet, lieve mensen. Eén ding ontbreekt u. Je zit vast aan je geld. En nogmaals, vult u zelf maar in. Ja, dan moet u eigenlijk die vraag stellen. Of wacht ik dan? Nou, laat ik dan nog even nu wachten. Maar voelt u dat het van God geen chagrijnigheid is? En dat niet anders kan. God heeft een grandioos plan met u. Maar dan moet u wel, net als de kapper, de beschikking over u. Ik weet nog uit mijn eigen leven, mijn bekering. Ik ben kerkelijk opgevoed, ik ben gedoopt als kind, ik ben op alle jeugdverenigingen geweest, ik ben op alle congregaties geweest, elke week in de kerk. Ik vertelde de kinderen op zonderscholen de evangelie. Ik heb vier jaar lang ben ik voorzitter geweest van een jeugdvereniging waarin ik ze het evangelie vertelde. Ik heb later beleidnis gedaan, ik was actief, ik zat in de buurt van de kerkraad al. En toen was er een jongen, en die zat ook in onze vereniging, de secretaris was die, hij was blind, een mooi vent. En die zei tegen mij, Henk, je moet eens meegaan naar een conferentie, een weekend, een Bijbelstudieconferentie. Ik had er helemaal geen trek in. Wat moet je nou nog meer dan ik? Als je nou zo'n waslijst hebt van geestelijke dingen, dan ben je er toch zo ongeveer. Wat moest ik nou nog meer? Dat dacht ik ook gewoon. Ik dacht, ja, meer dan dit is er zo ongeveer niet. Maar hij bleef zeuren. En omdat ik bang was dat hij misschien na verloop van tijd, als ik nee bleef zeggen, zijn secretariaat opgaf. Ik zou het jammer vinden, want dat deed hij goed. Dacht ik nou, in vredesnaam. Als ik nou ene keer een weekend met hem meegaan, want dan ben ik van dat gezeur af en dan behoud ik hem als secretaris. Dus ging ik met hem mee. Met een beetje tegenzin, daarvoor moet je daar nou doen. Ook een beetje met de gedachte, ze zullen het misschien ook nog wel aardig vinden, want Henk Binnendijk, die heel actief is in zijn kerk, die komt ook een keer bij ons op dat weekend. Dat dacht ik allemaal een beetje. En toen kwam ik daar. En toen ging ik de glazen deuren door, ik werd gehouden in de jeugdherberg. En toen was het, en dan kon ik niet omschrijven. Maar het was alsof ik een beetje de hemel binnenstap. Een hele andere wereld. Het kwam, dat word ik later aangepakt, omdat er een flinke groep mensen was die heel veel bad voor zo'n weekend. Stel dames die daar actief in waren. Kortom, er werd heel veel gebeden. En toen ik binnenkwam, dacht ik, wat is dit? En toen gingen ze zingen. 180 jongeren waren het, geloof ik. Toen gingen ze zingen. En mijn mond viel open. Wat is dit? Wat zingen die jongens? En ik zag, zonder dat iemand mij dat... En toen gingen ze spreken. Laat ik daar nog even bij blijven. Toen dacht ik, dat lijkt Mozes wel. En ik zag, zonder dat iemand mij dat gezegd had, jullie hebben iets wat ik niet heb. Ik was toch super religieus. Ik had alles in huis, maar zij hadden iets wat ik niet had en dat maakte mij heel erg kwaad. Net als bij Kain en Abel. Die brachten allebei een offer, waren allebei godsdienstig. En Kain ziet notabene dat God acht slaat op Abel en zijn offer en niet op zij, op hem en op zijn offer. Kain ziet, Abel heeft iets met God, wat ik niet heb. En God heeft schijnbaar iets met Abel, wat ik niet heb. En toen werd hij zo vreselijk kwaad, dat hij zijn broer doodsloeg. Nou, zover kwam het bij mij niet, maar diezelfde kwaadheid borrelde er ook bij me op. Want dan kom je tot de ontdekking, zij hebben iets wat ik niet heb, terwijl ik dacht dat ik alles had. Dat is pijnlijk. En als u er vandaag achter komt dat u niet hebt wat God u geven wil, dan bent u mij bepaald niet dankbaar. En dat neem ik op de koop toe. Dat vind ik niet zo erg. Bij mij begon het ook met die kritiek en met die kwaadheid. Ik dacht, ze zijn allemaal overdreven. Ze waren rustige jongens. Er was niemand die zijn handen in de lucht stak. Er was niemand die halleluja riep. Dus daar zat het allemaal niet in. Prachtige jongens en meisjes. Maar toen we bijvoorbeeld s'avonds naar bed gingen, toen ging ik in een kamer met 20 jongens, geloof ik. En in zo'n slaapzaal. En ik was gewend, als ik eens een keer een weekend uitging, dan begonnen de kussengevechten. En dan ging ik dolle de halve nacht. De nacht was nog leuker vaak dan de dag. Volgens dat je dan nog niet om te genaken was, want je had niet geslapen. Maar dat was de... Weet je wat zij deden? Zolang het licht nog aan, nog brandde, lagen ze in hun bed met hun open Bijbel en lagen ze hun Bijbel te lezen, terwijl er de hele avond over de Bijbel gegaan was. Voelt u mijn woede? En dus ik ben naar huis gegaan na het weekend. Ik heb het uitgezeten, ik ben naar huis gegaan. Ik wist één ding zeker. Wat zij hebben, heb ik niet. En ik wist één ding zeker. Henk, je moet je bekeren. En God maakte mij duidelijk, Henk, als jij je niet bekeert, ga je verloren met je hele staat van dienst die je kent. Net zoals deze man. Een geweldige staat van dienst had bij één ding ontbrak hem. Wat ontbrak hem dan? Een volkomen overgave aan God. Niet van ja, ik dien de Heer wel, maar nee. Ik hoor bijvoorbeeld christenen zeggen, ja, maar ik heb wel recht op. Dan denk ik, waar haal je dat nou vandaan? Hoe kun je nou rechten hebben als je christen bent? Want je hebt ze allemaal ingeleverd toen je tot geloof kwam. Als het goed is. Dat was wat op mij afkwam en wat ik doen moest. Een hele leven, maar ik dacht nooit. Ik heb openlijk tegen God gezegd, Heere God, ik wil 10 keer godsdienstiger worden dan ik ben. wil actiever worden, ik wil meer geld geven, maar ik zeg geen ja tegen u. Waarom niet? Ik was als kind heel onzeker geweest. Ik was vreselijk gepest op school. En als tiener groeide ik daar al bovenuit. En toen ik een jaar of 20 was, groeide ik daar te ver bovenuit, dat krijg je dan. Dus wat niemand durfde, dat durfde ik. Dan val ik weer aan de andere kant van het paard. Maar ik hoorde er wel bij, bij mijn leeftijdsgenoten. En toen kwam het evangelie op af en begreep ik, alles wat jij nu verworven hebt, waar je voor geknokt hebt, moet je uit handen gaan geven. En wie weet wat God met je gaat doen? Ik vertelde dat niet. Ik had er zo mijn gedachten over. Ik dacht, als ik ja zeg tegen God, is het voor de Heere God een koud kusje om te zeggen, prima, je hebt nu ja gezegd, dan ga je nu melden in Leiden bij het leger des Heils. Je laat je een pak aanmeten en een bed. En je gaat met die pak en dat bed met een aantal strijdkreten onder je arm naar het voetbalveld van Rijnsburgse Boys. En je gaat al die mensen daar een strijdkreet geven. Voel je dat waarde? En als God dat van mij gevraagd had, had ik niet het recht om nee te zeggen als ik ja tegen hem gezegd had. Dat is de moeilijkheid. Tot bekering komen betekent dat je je autonomie, je zelfbeschikkingsrecht opgeeft. En dat hij de baas in je leven. Op alle gebieden. En dat voelde ik haar fijn aan. En ik dacht, Heere God, ik wil 10 keer godsdienstig worden, maar ik zeg er ja tegen. Voel je de strijd, dat heeft mij maanden geduurd. En het was alsof de hemel ook tegen mij zei, ja, 1 ding ontbreekt u. Is leuk hoor, want je, die staat van dienst die op. Maar 1 ding ontbreekt u. En als ik geen ja gezegd had, was ik bedroefd heen gegaan. Want ik bezat zoveel in de zin van, ik was er nou net, ik telde mee, ik leefde. Je kunt je voorstellen als jonge vent van 20, 25 met alles wat erbij komt op die leeftijd. En nou moet je zo ineens misschien een watje gaan worden. Iemand die uitgelacht wordt. Nooit. Zeg je nou, doe moet, maar ik zeg geen ja. Voel je wat bekering is, mensen? Waarom sta ik hier nou zo lang bij stil? Omdat je kunt een heleboel religiositeit om je heen hebben. Jullie kunnen ook best een lijstje opstellen van wat je allemaal doet. Want de kerk gaat een heleboel dingen meer. Maar de vraag is, ontbreekt er iets? Is er iets wat van jou is? Waar je zelf de recht op laat gelden? Is er iets wat een hogere plaats heeft dan God? Zoals je simpel zegt, wie zijn vader of zijn moeder lief heeft boven mij? Ik ben niet waard. Wie zijn zoon of zijn dochter lief heeft boven mij? Ik ben niet waard. Dat is een hoge prijs. En waarom vraagt hij dat? Omdat het niet anders kan. Ik kan niets anders doen. Ik heb ja gezegd. Na maanden. En ik zeg er alvast bij, ik kom er nog een keer op terug misschien. Ik zeg er alvast bij, God heeft mij vanaf het moment dat ik met tegenzin ja zei. Zo van nou in God. Ik vertrouw u niet, ik begrijp u niet, maar u moet een goede God zijn in God. Vanaf het moment dat ik ja gezegd heb, heeft God me verwend. Tot op deze dag. Want het is je wat voor om hier te mogen staan. Het is natuurlijk heerlijk om daar te zitten. Maar het is 1000 keer mooier om hier te mogen staan. U ontvangt. Ik mag geven. En het is veel zaliger te geven om te ontvangen. En dat geldt natuurlijk ook voor u, want als u thuis komt, kunt u weer geven. Dus het is ook voor u weggelegd, in een andere vorm misschien. Maar voelt u hoe ik bewust geniet van het feit dat God mij tot op deze dag gespaard heeft? Wat een genade, wat is die goed voor mij geweest? Ik kan dat niet onder woorden. En wat is die goed voor mij tot op deze dag, terwijl ik hem zo wantrouw. Kijk, dat is overgave. En dat is de vraag die ik over u. Houdt u iets achter, dat wordt nooit wat. Wordt nooit wat. Schip dat vast ligt aan de kade zal nooit het genot van de zee. Ik denk even aan een andere man. Wij gaan ieder jaar naar Israël met een groep jongeren. En we voeren op het meer van Capernaum, dat doen we dan een uurtje met zo'n boot, ga je meer op. En een van de grapjas in onze groep die zei, ga je straks ook op het water lopen? En dat irriteerde me een beetje. Dus ik zei, ben jij eigenlijk in je leven wel eens uit de boot gestapt? Weet je, het waren allemaal min of meer welgestelde jonge lui. Met huisje, tuintje, boompje. En je kunt heel wat meer ook noemen tegenwoordig dan dat. Met een veilig leven. Maar ik dacht aan mij, heb jij gewaagd dat Peters leed? Peters, het was in een storm. En ze zaten in een bootje. En er kwam iemand op ze af. En ze dachten dat het een spook was. En ze waren helemaal in paniek. En dan zien ze dat het Jezus is. En Peters zegt, Heer, vuur hem. Zeg me dan tot u te komen. En misschien hebben de discipelen wel Peters ook niet een jood, joh. Hou je vast voordat je overboord gaat. Ben je dat heel? Dat u het bent? Zeg me dan tot u te komen. En Jezus zegt, kom. En daar laat hij dat laatste stukje vastigheid los. En gaat u op Jezus. Wat houdt u vast? Misschien een bootje dan. Misschien in de storm van het leven denk ik, ik ben erg veranderd. Nogmaals, een zeeboot kan niet. Een zee, als die vast ligt aan de kade, en al die voorbeelden kun je allemaal opnieuw noemen. Durf je het om samen met Jezus op het water te lopen? Kan natuurlijk niet, want niemand van ons kan op het water lopen. Petrus ook niet. Maar dat is nou juist het wonder. Met Jezus kun je dingen die je niet kan. In allerlei opzichten. Ik heb 25 jaar bij de EO mogen werken. En ik heb geen enkele opleiding. En ik heb 25 jaar lang het evangelie mogen. Toen ik hier kwam, kwam er nog een vrouw naar me toe, die ging naast me zitten. Ze zei, mijn man keek altijd naar. En ik heb geen enkele opleiding. En ik heb 25 jaar gedaan wat ik niet kon. Met vrees in het bed. Ziende op hem. Die zegt, kom. Voelt u? Hij kan niks met ons als we in het bootje. Kijk, die andere 11 discipelen, die kwamen ook veilig aan de kant. Maar ze hebben niet beleefd wat het is om op het water te lopen. Daar wisten ze niks van. Ze hielden liever hun veiligheid vast. En Jezus daagt ons uit ook vandaag en zegt, laat dat nou allemaal eens los. Zodat ik volle beschikking over jou heb. Daarom vraagt. Zo zal dan niemand van u die niet afstand doet van al wat hij heeft mijn discipel kunnen zijn. En je verspeelt je vrijheid door een glinsterend dingetje. Merkwaardig van begeerte, weet u dat? Eva verspeelde het paradijs voor een vrucht. Agab verspeelde bijna zijn koningschap voor een boomgaard, terwijl hij zo had. David verspeelde zijn eer en zijn roem voor een vrouw, terwijl hij verschillende had. Leven is vol van dit soort dingen. En je kunt ook in de politiek van vandaag de dag, mensen leggen soms alles in de weegschaal voor iets wat in wezen bijna niks waard is. Jezus kan alleen het doel met jou en u bereiken als hij helemaal heeft. Waarom deed die jongen dat niet? De tweede vraag. Waarom betrok ze gelaten ging die bedroefd heen? Omdat hij veel goederen had. Jawel, wel. Maar Wat bood de Heer Jezus hem nou aan? Hij zegt, ga heen, verkoop het hele spul, geef het geld aan de armen en je zult een schat in de hemel hebben. En kom hier en volg mij en dat hoorde hij dus niet. Dat drong niet tot hem door. Als God wat aan jou vraagt, is dat niet omdat hij je armen wil maken, maar omdat hij je rijk wil maken. Weer even een voorbeeld. Er was een jongetje, een antiek voorbeeld. Er was een jongetje van 100 jaar geleden, tijd van grote armoede. En hij moest eigenlijk een beetje voor het gezin zorgen, want zijn vader leefde niet meer. En er waren al kinderen en hij liep op straat. En hij hoopte wat te kunnen verdienen hier of daar. En hij, daar komt op een gegeven moment een hele dure meneer naar hem toe. En die zegt, jongen, kom jij eens met me mee. En hij gaat mee en hij komt in een ruimte. En die ruimte ligt vol met koperen centen. Dat kunnen we ons nog een beetje voorstellen. Maar het is een voorbeeld van 100 jaar geleden. Toen had je koperen centen en toen had je gouden tientjes. Ik weet het niet. En hij neemt hem mee naar een ruimte die vol ligt met koperen centen. Hij zegt, jij mag die jutezak helemaal vol doen met koperen centen. En wat je mee kan slepen is voor jou. Maar het jongetje is natuurlijk dolgelukkig. Dus die schept die zak helemaal vol met al die koperen centen en probeert die volle zak over de straat naar huis te slepen voor zijn moeder. En hij is daarmee bezig en er komt een andere meneer op af. En die zegt tegen hem, gooi jij die zak eens leeg. En het jongetje weigert dat natuurlijk. Dat heeft hij nou net. Hij bezat vele goederen. Net als hier. Dat heeft hij nou net gekregen. En gooi nou die zak eens leeg. En dat jongetje, dat wil dat niet. Wat zou deze man gedaan hebben als dat jongetje die zak leeg gegooid? Dan had hij hem meegenomen naar een ruimte die vol lag met gouden tientjes. Want waarom wil die man dat hij die zak leeg gooit? Om ruimte te hebben voor de gouden tientjes. Waarom wil de Heer Jezus dat die man al dat aardse gedoe achter zich laat om ruimte te hebben voor een schat in de hemel? Je zult een schat in de hemel hebben, zeg. Maar het dringt helemaal niet tot die man door. Die man die denkt, ik ben een koperen cent kwijt. Maar Jezus vraagt aan ons nooit iets om te vragen. Als Jezus iets vraagt, is dat altijd omdat hij wil geven. En als je op zijn verzoek niet ingaat, verspil je ongelooflijk veel. God is een gevende God. En wij kennen het als degene, ja, daar moet je van alles van. En daar mag je een heleboel niet van. Ja, dan houden we het liefst toch wat afstand. We willen het niet helemaal kwijtraken, maar een beetje afstand is niet verkeerd. Maar zo is God niet. Het is de duivel gelukt om ons een beeld te geven van God wat haaks staat op wie hij wel is. Mag ik een voorbeeld uit mijn eigen leven geven? Ik was 25 toen kwam ik tot geloof. Ik was 30, ik zat in een bedrijf bij ons thuis, een expeditiebedrijf met mijn vader en mijn broer. Mijn broer ging eruit en ik moest naar de notaris om met mijn vader een nieuw verwantschap te sluiten. Want ik zou de opvolger zijn. Mijn vader was toen al 61 en die wilde er meer van uitstappen en ik zou dus de zaak overnemen. Maar daarvoor moesten we naar de notaris en mijn vader zei, Henk, dan moeten we nou echt een keer naartoe, want we moeten dat vast laten leggen op papier. Maar ik was al 5 jaar christen. En als je christen bent, woont Christus in je. En als Christus in je woont, krijg je hetzelfde bewogen hart wat hij heeft. Toen hij de schade zag, werd hij met ontferming over zijn bewogen. En dat had ik ook. En ik getuig op een heel verkeerde manier, dat laat ik me nog verrusten, leven daar weinig op. Maar ik was wel gegrepen door de nood in deze wereld. Mensen die, zoveel mensen die nooit van Jezus hadden gehoord bijvoorbeeld. En ik, een jonge vent van 30 jaar, zou dan de rest van mijn leven in het bedrijf moeten zitten en daar al mijn energie in moeten stoppen. Dat is niet verkeerd. Maar dan moet je wel weten dat je op de plek bent die God voor jou bestemd heeft. Anders wordt het verkeerd. Dus ging ik in die tijd, toen mijn vader er al aandrong, regelmatig op zaterdag naar de duinen, daar wonen wij vlakbij. En dan zei ik tegen de Heere God, Heer, ik wil zo graag weten wat u wil. Moet ik nou verder gaan in het bedrijf? Moet ik naar de notaris met mijn vader? Of hebt u andere plannen met mij? En dat bleef maar, ja, doorwerken in mij. Dus op een gegeven moment, en dat was ingrijpend hoor, want er hing echt een prijskaartje aan. Dat was net als met de rijke jongeling. Ga heen, verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en kom terug en je zult een schat in de hemel hebben volgende week. Dat had heel veel overeenkomsten. Ik was getrouwd. En ik had kinderen. En daar was ik wel verantwoordelijk voor. En ik had geen spaarboekje. En geen bezittingen in die zin. Ik had wel een eigen huis. Maar het allerergste was, ja, wat moest ik dan doen, dat wist ik nog niet. En het allerergste was dat ik mijn vader vreselijk veel verdriet moest gaan doen. Want hij rekende helemaal op mij. En nou zou ik moeten zeggen, pa, sorry hoor, maar ik ga het even geven. Dat moet ik niet over mijn hart verkrijgen. Als ik hem zag, dan dacht ik, dat hangt toch, dat kan je niet maken. Maar ik ging iedere zaterdag naar de duinen. En op een gegeven moment was ik zover dat ik zei tegen de Heere God, Heere God, als u nou echt wil dat ik uit de zaak ga en dat ik in uw dienst kom, als u dat nou echt wil, als u nou echt wil dat ik dat offer breng, zo formuleerde ik het, laat u me, zegt u me dat dan, dan zal ik het doen. En toen zei God, de enige keer in mijn leven waarvan ik durf te zeggen, toen zei God, toen zei God, vraag niks van mij. Ik bied je het aan. En toen zei ik, maak een uur bedenktijd. En in dat uur ben ik gewandeld in de duinen. En werd het net als wat er bij Abraham staat, de God, de heerlijkheid is verschenen aan onze vader Abraham en zei, uit de landrijke familie. En in dat uur liet God mij zien, ja, die schat in de hemel. En het geweldige zegen om hem te mogen volgen. Je zult de schat in de hemel hebben, kom hier en volg mij, zegt Jezus. En dat ging leven vol. Ik dacht, oh, dit, kijk, dat kan je niet maken, dat kan je niemand aanpraten. Maar als God dat openbaart, de hele omgeving, en nogmaals, ik zag niks, er straalde niks, er was geen licht, al die, dat soort zaken niet. Maar de hele omgeving was vervuld van de aanwezigheid van God. En na een uur zei ik, graag, Heer. Want God had mij laten weten, ik vraag niks meer. Weet je wat dan? Vroeg hij dan niks? Natuurlijk wel, dat heb ik u uitgelegd. En de 10 jaren die kwamen waren 10 buitengewoon zware jaren. Vroeg hij er niks aan op. Maar alles wat God vraagt, geeft hij zelf. Dat is rustgevend. Alles wat God vraagt, geeft hij zelf. Dat werkt hij zelf in je uit. Zoals de Bijbel dat noemt met, hij zit hier het willen en het werken in je werk. Hij gaat door zijn geest in je wonen en het wordt bijna vanzelfsprekendheid. Net zo goed als bijvoorbeeld de geboden, om er even op terug te komen. Wij hebben niet een God die zegt je mag niet en je moet. Wij hebben een God die persoonlijk door Jezus Christus in ons gaat wonen. En dan is het niet een kwestie van ik mag niet meer, maar dan is het een kwestie van ik wil dat helemaal niet meer. Er woont een ander in mij en die wil dat niet, dus ik wil het ook niet. Maar zo natuurlijk. Het is niet een kwestie van dit moet je, maar het is een kwestie van dit wil je. Alles wat God vraagt, geeft hij zelf. Nou, dan mag hij toch ook best vragen. Dat geeft het toch ook verder niet. En dat is eigenlijk mijn, ja, hetgene geworden wat mij mijn hele verdere leven begeleid heeft. Vraag niet van je. Bied je wat aan. En de moeite is, net als met die rijke jongeling, als je beheerst wordt door datgene wat je denkt dat God van je vraagt, dan betrek je gezicht en dan ga je bedroefd heen. Ook van mij. Kom, het enige wat ik nog heb. Het hoor je mensen over allerlei dingen zeggen. Ik noem geen concrete dingen. Dat is het enige wat ik nog heb. Dan moet je wel onder ogen zien dat je daardoor niet voor de grond komt. En het is zo veilig om het in ons handen te doen. Want God vraagt niet, hij biedt je wat aan. En God kan zijn gouden tientjes niet aan je kwijt als je de kooplacenten niet kwijt wil hebben. Het is toch wat dat je later tot de ontdekking komt dat je zo vast zat op die kooplacenten en daarmee die gouden tientjes gemist hebt. Het is je wat dat je zo op die aardse schat vast ging zitten, wat het ook is. Waardoor je de schat in de hemel gemist hebt. Ik hoorde pas op de radio een vraaggesprek over de hel. Daar werd van alles nog wat over gezegd. En toen kwamen mij in mijn gedachten op. De contouren van de hel worden pas zichtbaar in het zicht van de hemel. Pas als je de hemel ziet, pas als je ziet straks wat God van je had kunnen maken en hij heeft niet de kans gekregen, dat is de hel. Die rijke man met de arme Lazarus, heb je weer zo iemand. En die Lazarus die lag op zijn stoep en die heeft hem laten liggen en die heeft hem laten sterven. En dan gaat ze de arme kracht ervoor. Lazarus, die trouwens een naam krijgt, de rijke man heeft helemaal geen naam. Lazarus, die wordt door de engelen gedragen in Abraham's schoot. Zie je het voor je? Dan ligt hij die arme sloeber. Het laatste hapje eten had hij niet meer. Hij werd ziek en beroerd en ze hebben hem mooi laten sterven daar op de stoep. Van die rijkheid. En dan komen de engelen. En die dragen hem in Abraham's schoot. En die rijke man sterft. En wordt begraven. En komt in de andere wereld aan. In de onzienlijke wereld. En ziet tot zijn grote... Hij heeft nooit in de hel geloofd gekomen. Maar ziet tot zijn grote verbazing. Die man die bij hem op de stoep lag. In de schoot van Abraham. En er is een onoverbrugbare kloof tussen die twee. En hij roept het uit. Laat, want hij kent het ook meteen. Laat Lazarus komen en met zijn vinger mijn lippen laat nat maken met de druppel water. Want ik verga hier. Wat had mijn leven kunnen zijn? En wat heb ik ervan gemaakt? Omdat ik vast zat. Voelt u de dramatiek van de eeuwigheid? Wij durven niet meer over de hel te praten, dan doet dat ook maar niet. Maar de hel wordt pas zichtbaar in de contouren van de hemel. Dan zie je, had ik maar, daarom wordt er ook gesproken over tanden geknarst. Spijt. Spijt dat je God niet de kans gegeven heeft om te doen in jouw leven wat hij zo graag wilde doen. Omdat je dacht dat hij had bezat vele goederen, dat het kostbaarder was. Dan wat God wil. En of het nou goed is, wat het ook is, lieve mensen, vul het alsjeblieft zelf in. Maar, dat is mijn verlangen. God is een gevende God. En God gaat ook vanmorgen door te leiden om jou te kunnen zegenen. En als hij je zak met koperen centen niet leeg wil gooien, kan hij het niet aan je kwijt. Dat is de dramatiek. God is niet de vragende God. God is niet de God die zo graag wat van jou wil. God is de gevende God, net als de zon. De zon vraagt niet, de zon geeft. Zo is God. En de hel is dat je gedacht hebt dat God altijd... Ik moest denken aan een antiek verhaaltje, een weduwe. Die had een zoon in Amerika, die was een rijk geworden. En die jongen die zond iedere keer een cheque. Naar zijn moeder, zodat zij veel geld had om te kunnen leven. Maar dat mensje was oud en begreep dat ook allemaal niet. En ze kon ook haar huishuur niet meer betalen. Dus dat had ze al maanden niet betaald. En zij dacht, straks dan komt de deurwaarder en dan word ik uit mijn huis gezet. Dus iedere keer als die postbode daar kwam, dan dacht ze, oh, die komt natuurlijk met een dwangbevel dat ik uit mijn huis gezet word. Dus zij sloot de gordijnen en hield de deur op slot en hield dat op grote afstand. Dat doen wij met God. We denken dat hij komt om iets te halen. Terwijl hij komt om iets te brengen. Zo lief heeft God de wereld. Hij zag de jongen aan en kreeg hem lief. En hij kijkt jullie aan en krijgt hem lief. En zegt, mensen, ik Kijk toch eens door die duivelse gedachten heen en zie toch eens wie ik werkelijk ben. Proef en zie dat de Heer wel goed is. Dat is één ding ontbreekt. Nou, dat ik heb bewust verder gelezen in Marcus, omdat Petrus zegt: Heer, wij hebben alles prijsgegeven en zijn uw gevolg, wat zal ons loon zijn? Nou, in de andere evangelie zegt de Heer Jezus erbij: straks als ik terugkom, zullen jullie alle 12 op troon, zullen jullie 12 tronen zitten om de stammen van Israël te richten. U moet niet denken dat het evangelie een flauwekulletje is van: nou ja, je bent een zondaar en Jezus voor je zonde gestorven, straks mag je als je het best doet misschien in de hemel komen. Hij heeft een troon voor je plan. Zeg je niks. Hij heeft een plek voor je klaar waar je tot in alle eeuwigheden kunt geven. Net als Jozef. Moest ook door de modder. Hij droomde: mijn schoof richt zich op en jullie schoven boven zich neer. En toen kwam de ellende. Zijn broers gingen hem haten, die wilden hem doden, gooiden hem in een put, verkochten hem naar Egypte op de slavenmarkt, betast, beledigd, gekrenkt. In het huis van de Potifar, daar groeit hij weer een beetje op en dan komt die vrouw van Potifar en die legt hem het vuur zo na aan de schenen dat ze iedere dag tegen hem zegt: Jozef, kom bij me liggen. En Jozef zegt: nee. En denkt u niet dat dat een oude afstandse tante was, hoor? Dat is een mooie meid geweest. Ik weet het heel zeker, want de duivel is hier gek. Die komt niet met een oude dame aan zetten om Jozef te verleiden. Die komt met het beste wat hij heeft. En zij was eenzaam, want hij was altijd met zijn werk bezig. En Jozef was eenzaam, want hij was bij zijn vader en uit zijn land weg. En ze konden zoveel voor elkaar betekenen. En ik denk ook dat er een zekere mate van verliefdheid gegroeid is tussen die twee. En dan komt ze hebben samen in huis. De Bijbel is daar heel. Er is samen in huis, niemand in huis. En dan ligt Jozef. Jongens, en Jozef, mooie. De Bijbel vertelt erbij dat ook Jozef een mooie man was. Mooi van uiterlijk en gestalte. En Jozef zegt: nee, waarom? Omdat hij gedroomd had. Omdat hij gedroomd had dat zijn schoof zich oprichtte en de andere schoven zich neerboven. En misschien wist hij toen nog niet wat het zou zijn. Maar later, als hij daar zit op de troon van Egypte en aan alle kanten uitdeelt, alle mensen kwamen naar Jozef om koren te halen. En hij dat de vreugde heeft van mensen in leven te mogen houden. En hij weet, hier was de put voor bedoeld. En hier was alle vernedering voor bedoeld. En hier was de gevangenis voor bedoeld. Nu zit ik op deze plek en dan komen zijn broers staan. En die knielen allemaal voor hem neer, want ze weten niet wie het is. En dan staat er in de Bijbel: toen herinnerde Jozef zich de droom die hij gedroomd had. Heb je een droom, lieve mensen? Een droom dat God wat met je voor heeft. Een droom dat je voor God heel belangrijk bent. Ook in je eigen kleine kring, in je gezin, in je huis. Je mag op Gods plek zitten om te delen. Liefde te delen, vrede, blijdschap. God geeft jou dat er stromen van levend water uit je binnenste zullen. God is hier vandaag om jou te zeggen: ik wil je zoveel geven. Maar één ding ontbreekt. En als je dat niet in mijn handen legt, ga je ook vandaag toch weer bedroefd zijn. Wat is het goed om alles in Gods handen te leggen? Nou, dan komt Petrus staan met die vraag: heeft bijna alles prijsgegeven. Weet u nog, Jezus kwam voorbij en bij het meer van Capernaum en die zag ze en die zei: kom achter mij. Zijn de vissers van mensen maken. En ze lieten alles achter en volgen. Ook hun vader, ook het bedrijf. Omdat ze zo gefascineerd waren door die persoon Jezus. Waarvan ze wisten: hij vraagt niet. Hij biedt ons iets aan. En dan zegt Petrus: Heer, wij hebben alles prijsgegeven. Wij zijn het voor. Wat zal ons deel zijn? Nou, in de andere evangelie zegt hij: jullie willen straks in de eeuwigheid een positie hebben waarin een geweldig ontzettend mag zijn. Tegen Jozef heeft hij duidelijk gemaakt, je zal straks op een plek komen waarin je voor honderdduizenden mensen tot zegen wordt. En hier zegt hij, en dat lees ik nog even met u, hier zegt hij, ik zeg u, er is niemand die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig terug nu in deze tijd. Huizen, broers, zusters, moeders, kinderen, akkers met vervolgingen en in de komende eeuw eeuwig leven. Wil God je arm maken? Ik heb een heel leuk huis. Maar ik heb vroeger prijs gegeven. Ik heb een leuke auto. We hebben een fijn gezin. We hebben een heerlijke huur. We hebben een mooie grote tuin waar ik vaak aan het klussen ben. Ben ik een arm familietje geworden toen ik op het nulpunt stond en niks meer had? Want Jezus heeft beloofd dat je een prijs geeft, dan krijg je 100-voudig terug. Nu? En daar zijn we in de hemel. Ja, je houdt. Schat in de hemel, maar ook nu. God weet toch dat je wonen moet. God weet toch dat je eten moet. God weet toch dat je je kleden moet. Maar dan zegt dat gewoon letterlijk. God wil dus niet. God is niet tegen de rijkdom. God is er wel op tegen als je daar al vast zit. En dat is niet alleen geld, dat ligt op alle mogelijke gebieden. Dat kan zonder, dat kan anders. Hier zie je hoe je ook in dit leven door God gezegend bent. Even repeteren nog. Waarom vroeg hij dat? Omdat hij anders niks met je kan. Waarom deed de rijke jongeling het niet? Omdat hij alleen maar zelf dacht dat er iets gevraagd werd. En niet zag dat het Gods bedoeling was om iets te geven. Omdat hij alleen maar dacht, ik raak de kopende centen kwijt. En niet zag dat God die zak wilde vullen met gouden tientjes. En wat is het heerlijk als u vanmorgen gaat zien. Hij vraagt niet omdat hij vragen wil, maar hij vraagt omdat hij geeft. En ik doe mezelf ongelooflijk veel tekort als ik op de een of andere manier aan iets blijf vastzitten wat tussen God en mij staat. Nou, wat wil je dan? Wat wil je? Weet je. Ik wil niet zeggen, God heeft u zo nodig, want dan zeg ik iets wat niet bij ons is. Ik wil zeggen, België heeft u zo nodig. Ik heb zo verheugd dat wij deze dag begonnen met 6, 7 jonge mannen van een jaar of 30, denk ik. Ergens in de buurt. Allemaal meebaden in de bidstond. Die allemaal verlangden dat deze dag een dag zou zijn van Gods tegenwoordigheid. Dat is de hoop voor België. Ik heb u al gezegd in het begin, ik ben bezorgd over Nederland, over België, over heel West-Europa. Maar ik heb ook goede moed. Als ik die jongens zie, dan denk ik, in ieder geval gaat wel door, ook in die jonge generatie. Maar alleen kan God doorgaan met die mensen die nergens aan vast zitten. Zodat hij niet hoeft te zeggen, één ding ontbreekt. En als je ziet dat hij komt, niet om te vragen, maar om te geven, dan zeg je, Heer, Heer, alles. En dan kan hij met jou en met u aan het werk. En ik zeg het nogmaals, België heeft Jan van de Bos. Vanmiddag mag ik over een andere prachtige thema spreken, en dat is precies andersom. Eén ding is nodig. Dat is veel warmer, dat is veel, schitterend. Ik vind het zo'n fonds dat jullie die twee tekens bij elkaar zetten. Eén ding ontbreekt u en één ding is nodig. Dus we gaan zo meteen wat eten en dergelijke. En u komt straks ook nog, gaat u wat vragen indienen. En dan zien we elkaar straks, we zingen nog een woordje, maar na de middag zien we elkaar weer terug. En ga ik met u vrij praten over het heerlijke thema. Eén ding is nodig. Want alles prijsgeven is de ene kant van de zaak en dan leren wat hij ons daarin geeft, dat is de andere kant van de zaak. maar eerst nu. Petrus kon zeggen, Heer, wij hebben alles prijsgegeven en zijn u. Ik vraag geen vingers op. Petrus kan het, maar wie van u kan het aan? Geen vingers, ik wil ze niet, want het is een zaak tussen God en u. Nou, negatief, wie van u kan het niet nazeggen? U en u zegt, ja, dat kan ik niet nazeggen. Alles prijsgegeven en hem. Ja, als je er nu komt, dan verzon je het. Dan ga je bedroefd zijn. Je voelt het wel als godsvragen. Dat u stopt met ergens aan vast te zitten, zodat hij, net als de knappe kapper, volledig de kans krijgt om iets moois te doen. Iets wat precies lijkt op zijn geliefde zoon. Dat zijn we. Zullen we nog een beetje stil zijn? En in die stilte kunt u iets tegen hem zeggen en sluit ik het gebed af. Vader, opnieuw voor u vanmorgen door de rijen met uw aanbod. Vraag niks van je, bied je wat aan. En u weet wie van ons angstvallig zijn handen op de zak met koperen centen houdt. Met de gedachte van, maar daar blijft u wel af. En daarmee alles verspeelt. En daarmee straks in het licht van de eeuwigheid, in het licht van de hemel, ook de contouren van de hel zat. Zien dat we gemist zijn. Zien dat we misschien maar een schim geworden zijn van dat wat u van ons had kunnen maken. Vader, we bidden u zo. We bidden u zo dat u met uw geest doorgaat. Heer, het heeft mij dat zin om van mijn kant aan te dringen, maar u alleen kunt het. En we bidden u dat u met uw liefdevolle, zachte, vriendelijke, heilige geest uw werk doet in ons hart. Dank u wel. Amen.